Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Een van de verhalen na Bucha was, en dit werd verteld door Oekraïners, die hadden vastgezeten in een kelder. Die vertelden dat op een gegeven moment kwam zo'n jonge Russische militair zelf met tranen in zijn ogen daar binnenlopen. Er staan iets van 20 mensen. En die zei van ja, ik moet er 4 doodschieten. Zijn er vrijwilligers?
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de 48e speciale aflevering van de Kamer van Klok, Oorlog in Europa, waarin we elke werkdag de oorlog in de Oekraïne bespreken. Vandaag gaan we het hebben over de Russische soldaat. Toen de oorlog begon, gingen velen er ook hier ter redactie vanuit dat het een walkover zou worden. Sommigen van ons vroegen zichzelf af of het niet verstandig zou zijn voor Oekraïne om zich maar direct over te geven om bloedvergieten te voorkomen. Daar hoorden de 2 aanwezigen niet bij, kan ik me herinneren. Maar goed, inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Het Oekraïense leger houdt zich geholpen door gewapende milities heel goed staande. En de Russische opmars lijkt min of meer te stoppen, al zijn de berichten daarover nog gemengd. Dus de vraag is ook, hoe sterk is het Russische leger? Zelf word ik heen en weer geslingerd tussen medelijden en afgrijzen. Afgrijzen vanwege de vreselijke oorlogsmisdaden waar we dagelijks beelden van zien. Maar ook medelijden, omdat de Russische soldaten meestal jonge jongens zijn die zich vaak uit geldgebrek hebben aangemeld bij het leger en nooit hadden voorzien dat ze in Oekraïne moesten vechten. Deze thema's wil ik graag bespreken met, ik mag wel zeggen, decennia lange Rusland ervaring. We hebben rechts van mij zit Bert Lanting. Hij was al correspondent in de jaren 90 in Moskou. Heeft ooit Ruslandkunde gestudeerd. Spreekt ook perfect Russisch. Is al die jaren, ook toen hij correspondent was in Brussel en Washington, Rusland intensief blijven volgen, denk ik, Bert. Dat heeft je nooit losgelaten. Waar komt die liefde eigenlijk vandaan?
Nou, dat komt echt uit de literatuur. Toen ik op de middelbare school zat, las ik Gogol en Pushkin en zo. Ik geloof dat daaruit is het geboren.
Nou, dat vond je de mooiste boeken?
Ja, dat hield me wel enorm bezig.
Maar wat is dat toch in die Russische literatuur?
Ja, het zet hier toch wel aan tot denken. En ik kan me het eerste boek goed herinneren, was van Gogol. Dat heette De Mantel, over een arme ambtenaar die beroofd wordt van zijn dure mantel. En dat was echt een heel aangrijpend verhaal van het.
Ook aanwezig aan de telefoon, Arnoud Brouwers. Hij is onze diplomatiek redacteur in Den Haag en ook groot Ruslandkundige, mogen we wel zeggen. Was ook jarenlang correspondent en volgt het nog steeds op de voet. Arnoud, waar zit jouw liefde voor Rusland in?
Het is heel moeilijk om jarenlang in Rusland te wonen en niet van de mensen die daar wonen ook te gaan houden. Als het goed is trouwens, overkomt dat je in alle landen waar je langere tijd gaat wonen. Maar zeker ook in Rusland. En toen Bert zei de literatuur, toen dacht ik van ja, inderdaad. Het is vaak heel zwaar op de hand. En die hele dikke pillen van de grote klassiekers, die schrikken sommige mensen af. Maar als je het gaat lezen, dan merk je dat het ook heel erg grappig is vaak. En dat de humor bijna nooit ontbreekt. Nou, en zo gaat het ook in het Russische leven zelf. Dus mensen die daartussen wonen, die genieten daar wel van.
Nu gaan we het weer hebben over de minder leuke kant van Rusland. Toch zeker de oorlogszucht en de enorme gewelddaden die daarbij worden gepleegd. Bert, dat dilemma waar ik mee zit, dat je aan de ene kant totale aversie voelt voor de Russen, maar aan de andere kant ook toch wel enig medelijden of medeleven, omdat het vaak gewoon jonge jongens zijn die ook maar voor de leeuw worden gegooid. Heb jij daar ook last van?
Ja, ik kan me dat wel voorstellen, dat dilemma. Maar ja, ik stel me toch altijd op het standpunt dat je gewoon verantwoordelijk bent voor de daden die je pleegt. Kijk, sowieso hebben die Russische militairen, die hebben helemaal niet gehoord van tevoren dat ze Oekraïne zouden worden ingestuurd. Een heleboel dachten dat ze alleen maar aan het oefenen waren daar langs de grens. En opeens bevonden ze zich in oorlog, alhoewel je dat zo niet mag noemen van Poetin.
En wat zijn dat voor jongens? Zijn dat over het algemeen jonge mensen die voor het leger tekenen?
Ja, een heel groot deel van het leger bestaat uit contractniki, zoals je dat noemt. Dat zijn dus contractmilitairen. En daarvan komt wel een aanzienlijk deel uit de wat minder bedeelde groepen in Rusland. En uit streken waar weinig werk is en slecht betaalde banen zijn. En die mensen die melden zich dan voor 2 of 3 jaar melden ze zich aan bij het Russische leger. Vrijwel alle Russische mannen die hebben ook wel enige ervaring, omdat er gewoon dienstplicht is in Rusland. Maar omdat Poetin zegt dat dit geen oorlog is, maar een militaire operatie, mogen dienstplichtigen niet worden ingezet in Oekraïne.
En hoe ziet zo'n leven er dan uit als je Russisch soldaat bent? Dan krijg je een opleiding of?
Je wordt opgeroepen voor de dienstplicht en dan kies je, of tenminste ze sturen je in bepaalde richtingen natuurlijk. En je wordt, kijk, wat je wel heel erg ziet en wat volgens mij ook wel het geweld in het Russische leger verklaart, is dat die soldaten die worden gewoon echt zelf heel slecht behandeld. De cultuur binnen het Russische leger die is echt heel onaangenaam. Russische dienstplichtigen die worden vaak vooral in de eerste tijd dat het bijkomt, worden ze onderworpen aan allerlei vernederingen. Ja, ik heb daar ook in mijn tijd toen ik in Rusland zat en dat was onder Yeltsin. Ja, toen had je dat ook al en hoorde je echt de meest verschrikkelijke verhalen. Ieder jaar vielen er door wat ze dan noemen. Dat heet Djedovshchina. En dat betekent een soort ontgroening. Daardoor vielen er ieder jaar wel zo'n 5000 doden in het Russische leger.
Maar dat was een soort, iedereen moet 1 keer ontgroend worden en dat is gewoon een hele zware, gewelddadige periode.
Nou ja, het gaat meer om de houding die superieuren hebben tegenover hun onderdanen, zou ik maar zeggen. En het spreekt heel weinig achting uit.
Maar is dat een cultuur? Is dat een cultuur die typisch is voor het Russische leger? Zie je dat ook bij eerdere oorlogen, dat eigenlijk die soldaten met heel weinig respect worden behandeld en zelfs gewelddadig worden bejegend?
Nou ja, ik denk wel dat het gewoon het probleem is dat er wordt de voorrang gegeven aan de maatschappij of de gemeenschap boven het individu. Die mentaliteit die zit heel erg sterk in het Russische leger.
Ja, en dat leidt ertoe dat militair leidinggevende geen enkele moeite meer hebben om soldaten gewoon op grote schaal op te offeren.
Zoals Russische soldaten die in Tsjetsjenië vochten in de jaren 90. Die klaagden er ook over dat, er werd niet geteld hoeveel mensen erheen gingen. Maar er werd zeker niet geteld over hoeveel mensen er niet terugkwamen.
Dat interesseerde ze gewoon niet.
Nou, dat hielden ze gewoon geheim.
Ja, maar ook als we nog verder teruggaan in de Tweede Wereldoorlog, toen zijn eigenlijk de meeste doden waren Russisch, hè, als je alles bij elkaar optelt. Die zaten voor het merendeel in het Rode Leger, denk ik.
Ja.
Zag je daar toen al min of meer hetzelfde? Dat de Stalin ook dacht van, het maakt me niet uit of het nog 1 miljoen extra doden kost. We moeten door.
Ja, ik denk wel dat we natuurlijk toch heel erg moeten oppassen. We moeten wel een onderscheid maken tussen de Tweede Wereldoorlog en het offensief van het Rode Leger tegen Hitler. Dat was er zonder meer gerechtvaardigd. Toen waren de Russische militairen ook buitengewoon gemotiveerd natuurlijk. Dat is heel anders dan je op het ogenblik in Oekraïne hebt. Maar het was wel zo dat zeker Stalin, die had er niet erg veel moeite mee zijn soldaten op te offeren. Hij had zelfs hen het bevel gegeven van geen stap terug. Dus het was zelfs voor Russische officieren was het gevaarlijk om op een gegeven moment voor een tactische terugtrekking te beslissen om hun manschappen te sparen. Daar kon gewoon, daar stond straf op.
En dat is nu wel anders, want ze hebben al een stap terug gedaan, toch? Het Russische leger, in ieder geval rond Kiev.
Nou ja, maar het gaat er überhaupt om van dit is een heel andere oorlog. En een heleboel Russische militairen die daar nu in betrokken zijn, die voelen zich niet echt gemotiveerd om wat Poetin dan noemt de nazi's daar te verslaan.
Nee, maar het pijnlijke is dat, want deze week moesten de Russische doden ook herdacht worden. We hadden gisteren Arnaud Leclerc die vertelde hoe dat in Polen ging, waar de Russische ambassadeur die een krant wilde leggen op Russische graven werd bekogeld met verfbommen. En ik geloof in Nederland, schreef Margriet Oosveen een column over, is het ineens ook veel beladener geworden om een Russische dode te eren. Dus je ziet toch op de een of andere manier wel dat die dingen aan elkaar beginnen te raken. Terwijl, zoals jij terecht zit, het totaal verschillende oorlogen zijn. En één was toch een goede oorlog. En dit is alleen maar vreselijk. Ja. Arnoud, ik wil even naar jou toe. Dat Rode Leger, of het Russische leger moeten we tegenwoordig geloof ik noemen. De term Rode Leger wordt niet meer gebruikt. Nou, je bent hier natuurlijk al vaak op bezoek geweest, maar als je het slagveld nu overziet, wat is jou dan het meest opgevallen in het Russische leger? Had je er meer van verwacht? Of denk je nog steeds dat dit wel te verwachten was, maar dat het ergste nog moet komen?
Ja, wat mij het meeste treft eigenlijk is, kijk, van tevoren las je ook in allerlei assessments van westerse denktanks, en las je over de kracht van de Russische strijdmacht. En er werd toch wel allerwegen geconcludeerd dat daar is heel veel geld in gestoken sinds de oorlog in Georgië. Daar is heel veel in geïnvesteerd. Ze hebben moderne wapens. En er werd gewoon algemeen aangenomen dat dat gewoon een goed draaiende oorlogsmachine was. En ik herinner me ook nog dat stuk in de New York Times waarin werd gezegd van nou ja, als het oorlog wordt, dan is het binnen een paar uur is het gebeurd met Oekraïne. Nu, als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik van ja, als correspondent heb ik jarenlang in het land rondgelopen. En er was maar één ding dat je overal en altijd opviel. En dat was namelijk dat niks echt goed werkt. Dat de corruptie ongelooflijk is en ongelooflijk wijdverbreid in het hele land en in het hele systeem. Dat mensen eigenlijk liever wegbleven van het leger, natuurlijk, hè, als ze dat konden. En ook hun kinderen liever weghielden van dat leger, ook van die dienstplicht. Zeg maar die twee verschillende indrukken, zeg maar de officiële analyses van de kracht van het Russische leger, die pasten nooit echt op de persoonlijke ervaring met andere instellingen in Rusland, die ook nooit zo goed werken als ze er op papier uitzien. Nou, ik denk dat heel erg bevestigd wordt in deze oorlog. Ik herinner me, als er geen oorlog was, hoe las je dan, welke verhalen hoorde je dan over het Russische leger? Nou, dat ging dan over waar Bert het over had, over mishandeling van dienstplichtigen. Maar het waren ook vaak verhalen in de krant van, ja, er was weer een of andere commandant in Siberië, die zo'n heel stel, zeg maar een hele compagnie, dienstplichtige een weg had laten aanleggen naar zijn dacia. Of zijn dacia had laten opknappen, dat soort dingen. Dat was zeg maar de realiteit van alle dag. En die is nu natuurlijk bevestigd in Oekraïne met al die voorbeelden van fondsen die eigenlijk hadden moeten gaan naar goed materieel, maar die toch zijn weggesluist en niet hebben geresulteerd in zeg maar banden waarmee rupsvoertuigen of waarmee wielvoertuigen door de modder kunnen rijden. Ik moet ook denken aan het geweld, hè? Dat afschuwelijke geweld, de ongelooflijke grove geweldsdaden die nu gepleegd zijn door de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Ja, dat is toch echt iets waar je denk ik bij stil moet staan van ja, hoe komt dat nu? En een van de oorzaken, denk ik, als je het een beetje breder bekijkt, heeft iets te maken met de historische achtergrond van Rusland, hè? Wat 76 jaar onder het communisme heeft geleefd en dat eigenlijk als enige ex-communistisch land niet echt goed in de spiegel heeft gekeken sindsdien. In alle andere ex-Sovjet landen is dat in meer of mindere mate wel gebeurd, maar in Rusland niet. En ja, dat is dat systeem. In dat systeem was de staat natuurlijk altijd veel, veel belangrijker dan het individu. Het individu was niets en betekende niets. Bert zal het denk ik met me eens zijn dat Rusland ook vandaag nog een veel hardere samenleving is dan bijvoorbeeld Nederland. de erfenis van het feit dat het individu niks is, dat zie je vooral terug in staatsinstellingen zoals het leger of zoals het gevangeniswezen, waar je ook op een afschuwelijke manier mishandeld kunt worden. Dus ik denk dat die context wel een deel van de verklaring geeft van wat er nu gebeurt.
Ja, wat je natuurlijk ook ziet en wat heel onrustbarend op het ogenblik is dat het comité van soldatenmoeders. Die mensen die kwamen voor de rechten van de Russische soldaten kwamen ze op. Bijvoorbeeld in Tsjetsjenië waren een heleboel ouders van soldaten die naar Tsjetsjenië werden gestuurd, die wisten nog niet eens dat die er waren. En als ze dan kwijt waren, en dan zeiden de Russen, als ze dan gingen informeren bij het leger, dan kregen ze helemaal geen antwoord daarop. Zij hielpen dan die soldaten op te sporen in Tsjetsjenië en die haalden ze, dan haalden die ouders dat met hun hulp, haalden ze hen weer terug. Maar nu, wat je nu ziet, dat comité soldatenmoeders, dat is gewoon verboden in Rusland. Ja. Die kunnen niet meer opereren. Ja. Meteen zijn ze tot buitenlandse agent verklaard in de aanloop tot deze oorlog. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, en we hoorden van Tom Fennick eerder dat de Russen vaak ook niet geneigd zijn om hun doden naar huis te halen. Hè? Want hij heeft letterlijk gezien dat Russische doden gewoon blijven liggen in Oekraïne.
De Oekraïnse autoriteiten die hebben ook verschillende malen al laten zien dat er treinwagons zijn en vrachtwagens met koeling waar nog steeds gesneuvelde Russen in liggen. En kennelijk zijn de Russen niet bereid om die op te halen of een deal daarover te besluiten.
En dat is puur omdat het ze uiteindelijk niet kan schelen. Het individuele leven, daar wordt weinig waarde aan toegekend.
Ja, dat heeft, om het zacht uit te drukken, bepaald geen prioriteit in Moskou.
Hey, Arnoud, als ik jou goed begrijp, die gedachte komt natuurlijk, denk ik, voort uit het communisme, toch? Waar het individu per definitie, of zit het al nog dieper in de Russische ziel?
Nou, ik wil me niet overgeven aan speculaties over de Russische ziel, maar je kunt gewoon vaststellen dat er een soort cultuur is in de Russische krijgsmacht die verziekt is. En waarin excessen mogelijk zijn. Toen ik in die Georgië-oorlog rondliep, daarna toen had Rusland ook een fors deel van Georgië ingenomen. En toen kwamen we onder andere bij een Georgische militaire basis die dan helemaal gemoderniseerd was en volgens NAVO-standaarden was ingericht, et cetera. En die was geplunderd door Russische militairen. En toen we daar aankwamen, zat er een soort man die woonde in een soort caravan aan het begin aan de poort van die basis. En die zei, meneer, wat zich hier heeft afgespeeld, dat is gewoon puur middeleeuws. En dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. En hij beschreef hoe daar een hele karavaan, zeg maar, was voorbijgetrokken van auto's met werkelijk alles erop gestapeld wat maar los en vast zat op die Georgische basis. Dat was ook, toen we daar gingen kijken, werd dat ook bevestigd. En daar zaten waren daar weer Georgische militairen teruggekeerd, maar die zaten allemaal in hemdsmouwen, want alle uniformen waren ook, je had gewoon alles was meegenomen. Ook de koekoeksklok van de commandant was ook meegenomen. En je zou je kunnen afvragen van, ja, een commandant geeft normaal gesproken toch niet het bevel dat te doen. Of staat dat niet toe? In Oekraïne, een van de dingen die me heel erg opviel, een van de verhalen na Bucha, was het verhaal van een jongere. En dit werd verteld door Oekraïners, die hadden vastgezeten in een kelder. Vast waren gehouden door Russische soldaten. Die vertelden dat op een gegeven moment kwam zo'n jongen, Russische militair zelf met tranen in zijn ogen daar binnenlopen. Er staan iets van 20 mensen. En die zei van, ja, ik moet er 4 doodschieten. Zijn er vrijwilligers? Dat er dan inderdaad een paar mannen hun hand opstaken. En dat die inderdaad gedood zijn, vermoord. Eigenlijk is het niet te bevatten hoe dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar een deel van de verklaring zit in elk geval in de cultuur binnen de Russische krijgsmacht. Maar ik zie toch ook wel een link met het zelfbeeld, het imperiale zelfbeeld van die Russische krijgsmacht en van Rusland. Wat heel erg bevestigd en versterkt is door de propagandamachine van Poetin. Als Russen vechten, is het altijd voor een goede zaak. Hè? Het ijzeren geloof dat de vijand altijd nazi's zijn. Hè? En dat de zaak altijd gerechtvaardigd is. En dat daar geen spoortje van kritiek op mogelijk is. Dat er absoluut 0,0 zelfreflectie is in die maatschappij over die rol. Dat is allemaal zorgvuldig gekweekt, vooral sinds het aantreden van Poetin. En dat zijn allemaal dingen die excessen mogelijk maken. Want in zo'n cultuur is er dus geen ruimte voor kritiek of voor correcties. En ja, dan kan het dus gigantisch uit de hand lopen. Zeker als je in een conflict verzeild bent geraakt, waarin je de tegenstander als nazi's afschildert.
Ja, maar we hebben dus een slecht georganiseerd leger met een hele slechte moraal. Een heel gewelddadig leger ook. Dus ze kunnen de oorlog niet winnen omdat ze zo slecht georganiseerd zijn. Maar tegelijkertijd zijn ze bereid om de vreselijkste vormen van geweld toe te passen. Hoe zie je dit verder gaan?
Eerlijk moet ik zeggen dat ik wat pessimistischer ben dan wat jij zegt. Ze kunnen niet winnen, ja. Ze kunnen
het nog steeds
behoorlijk
wel,
ondanks lang uitzingen natuurlijk. En het gaat helemaal niet goed en zo. Maar ja, Poetin die lijkt toch wel bereid daar flink wat voor op te offeren.
Want ze hebben nog steeds heel veel soldaten. Ze hebben nog steeds heel veel wapens. Ook al worden ze steeds botter en grover. Dus het reservoir is onuitputtelijk eigenlijk. Dus hij kan zich heel veel fouten en slechte organisatie veroorloven.
Ja, ik denk meer dan wij zouden hopen.
Ja, Arnoud?
Ja, dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag. Op zich is het, zeg maar, in theorie is het reservoir onuitputtelijk. Maar in de praktijk volgens mij niet. En dat hebben we deze week gezien bij die toespraak van de 9 mei toespraak van Poetin. Daar zag je toch ook wel de beperkingen. Hè? Ook autocraten hebben last van beperkingen in hun handelen. Nu is het natuurlijk zo dat als Poetin echt het gevoel heeft dat het voortbestaan van Rusland of het voortbestaan van zijn eigen regime, hè, als dat echt in gevaar komt, dat hij dan hele gekke dingen kan gaan doen en veel rigoureuzere maatregelen nog kan nemen. Het feit dat hij dat deze week niet deed, vind ik toch ook wel veelzeggend. Het feit dat er geen mobilisatie is uitgeroepen, betekent toch wel dat er tenminste wat mankracht betreft echt wel limieten zijn aan de Russische inzet. Dat zo is, zie je ook wel uit het feit dat ze militairen terug hebben gehaald uit Georgië. Dat ze nu terughalen uit Syrië. Dat er Wagner-huurlingen worden ingezet. Dat is bewijst eigenlijk dat het allemaal toch wel ook wel limieten heeft. En wij zijn zeer goed op de hoogte van de limieten van bijvoorbeeld de Oekraïense munitievoorraden en dat soort zaken. Maar hoe dat met die Russische voorraden zit, dat is minder bekend. Maar ook daar zie je nu dat inderdaad, zoals deze week dan werd geschreven, dat die zogeheten precisiemunitie op begint te raken. Dat strategische bommenwerpers worden ingezet om domme bommen af te werpen. Ja, dat zijn natuurlijk ook signalen dat ook daar limieten zijn. Dus ik ben het met Bert eens dat Poetin altijd kan besluiten natuurlijk te escaleren. Maar dat het zeg maar in de praktijk toch ook wel blijkt dat hij met limieten te maken heeft. Dus dat die besluiten niet zo makkelijk zullen zijn om de zaak eens even verder te escaleren.
Ja, en we moeten niet vergeten dat Rusland nu toch een behoorlijk stuk van Oekraïne al in handen heeft. He, dat die hele landcorridor naar de Krim, die hebben ze inmiddels in handen gekregen.
Ja.
En ze hebben ook wel duidelijk laten merken dat ze die absoluut niet meer uit handen willen geven.
Maar kan het dan zijn dat ze daar uiteindelijk genoegen mee nemen?
Nou, maar ik denk niet dat Oekraïne daar genoegen mee zal nemen. Want dan raken ze gewoon voor een groot deel hun toegang tot de Zwarte Zee kwijt.
Mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor deze heldere uitleg. Arnoud, heel erg bedankt. En misschien tot morgen, als we de wekelijkse podcast hebben. Kunnen we het dan nog even over Rutte hebben?
Goed, prima.
En dan wil ik u, luisteraar, bedanken voor het luisteren naar deze speciale aflevering van de Kamer van Klok. Morgen is er dus een reguliere uitzending, presentatie in handen van Gijs Groenteman. Zondagavond of maandagochtend zijn wij er weer, dan met Rosa van Gool. Die zal uitleggen hoe de oorlog in Oekraïne het Songfestival heeft beïnvloed. En ze zal ook vertellen over haar zoektocht naar het jacht van Poetin in een Italiaanse haven. Graag tot dan.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.